Welkom bij de eerste aflevering van de Keuken van Groningen podcast. Ik ben Berend Kruid en in deze podcastserie ga ik op zoek naar interessante Groningse streekgenoten met inspirerende ideeën met als verbindend ingrediënt lokaal voedsel. En al deze ontmoetingen vinden plaats onder het genot van een overheerlijke lokale producten uit de provincie Groningen. Maar ik maak deze podcast niet alleen. Ik doe het samen met Anita Jongman, boerin van biologische melkveehouderij Etsema Heert in Leens en oprichter van De Groene Winkelkar, een platform en app dat consument en voedselproducent dichter bij elkaar brengt. Klopt het, Anita, ook zeg?
Jazeker, klopt allemaal.
Hartstikke fijn dat je erbij bent. En je hebt ook heel leuk nieuws. Jouw dochter heeft 2 prijzen gewonnen. Vertel.
Ja, mijn dochter Agnes de Boer, die heeft de prijs gewonnen van de publieksprijs van de beste graslandboer van Nederland. En de motivatieprijs van de vakjury. Dus ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig.
Ja, dat is gefeliciteerd. Hartstikke leuk.
Ja, dankjewel. Ja. Super trots op.
Ja, ja. Dat zou het trouwens ook zijn. Kun je er even iets vertellen over de Groene Winkelkar?
Ja, ik ben als boerin erg betrokken bij wat wij produceren allemaal en hoe vindt de consument ons? En toen heb ik gedacht van, als wij dat nou eens makkelijker zouden gaan maken door een app die door boeren gemaakt is. En dat je als consument in die app iedereen kunt vinden die lokaal het voedsel produceert, maar ook het echte verhaal wil vertellen. Dus dat je weet, als ik bijvoorbeeld, waar we nu zijn, bij het brooddepot, van hoe leuk is het dan om te weten welke boeren zijn erbij betrokken dat dit heerlijke brood hier wordt gemaakt. En als straks de app verder gevuld is, is het dus de bedoeling dat je gewoon allemaal dan je producten kunt vinden.
Kijk, dat is heel erg leuk. Dat is toch fantastisch? Nou, maar uiteraard komen we er vaker op terug. Ja, en dan onze gast van deze aflevering. Je hebt hem niet gehoord, ze is heel stil. Ze knikt iedere keer mee. Het broodassortiment van onze gast bestaat uit meer dan 70 producten. Ik heb ze geteld op de website. Bietenbrood, ciabatta, molenbrood, Noors speldbrood, maar ook cardamom en speldcake. We nemen deze podcast op in de schuur achter de voormalige posterie in Westernieland. Want daar bevindt het brooddepot, de bakkerij van Saskia Boesveld. Welkom Saskia.
Hi.
Oh, wat leuk dat we hier mogen zijn. Ik vind het echt heel speciaal dat we in de bakkerij hier kunnen zijn.
Mijn kleine bakkerij.
Even tussendoor. Jij kent deze plek, Anita.
Jazeker. Ja. Ik ken deze plek vanuit dat de kinderen hier vroeger kwamen. En ik vind het al sowieso, als je in Westernieland hier aankomt rijden en je ziet dat kerkje staan en die pastorie, dan denk ik iedere keer weer van, wauw, welke mensen wonen er nu? En nu zit ik hier zomaar. Dus dat is echt helemaal fantastisch.
Ja, dat vind ik dus wel heel erg leuk trouwens. Ja. Onze gasten leg ik bij het begin van elke podcast 3 stellingen voor. Ah. Waarop je alleen eens of oneens kunt zeggen of ja of nee. Hmm. Om het ijs te breken, zeg maar.
Oh ja.
Nou, komt ie al. Stelling 1. We moeten allemaal van het bakkersgist af.
Nee.
Oké. Okay. Stelling 2. Je kunt trouwens later kunnen even uitleggen waarom. Hè? Dat is, stelling 2. Het maken van deze brood is makkelijker dan het maken van regulier gistbrood.
Ik maak nooit gistbrood. Ik weet niet.
Oh, echt waar?
Hoe dat moet.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Oh. Maar ik vind deze brood bakken maken niet makkelijk.
Dus. Oké, ja. Okay. En dan stelling 3. Ik zou best wel 2 dagen per week open willen zijn in plaats van nu 1 dag per week.
Nee hoor.
Oké, nou dat is dan heel duidelijk. Kun je even omschrijven hoe deze ruimte eruit ziet? En voor de luisteraar, ga naar keukenvergroningen.nl/podcast. Want daar zie je de foto's staan die we gemaakt hebben van deze ruimte. Dus Saskia, wat zien we hier?
Ah ja, nou als je binnenkomt, dan zie je rechts mijn werkplek waar ik mijn brood maak. En links de plek waar ik mijn brood verkoop.
We zitten zeg maar nu in het winkeltje. Zeg maar.
We zitten nu in het winkelgedeelte. Winkeldeel, ja. En het brooddepot is geen winkel. Dus ben bakker. Bakkerij, het is een bakkerij. En ik moet inkomen genereren. Dus ik moet mijn brood verkopen. En dat mensen kopen hun brood veelal op bestelling. En dat halen ze hier af.
Ah, oké. Okay. Ja. Je bent een dezenbroodbakker. Maar wat is nu eigenlijk dezenbrood?
Ja, dezen is een hele oude techniek die gebruikt wordt om brood langer houdbaar te maken. Daarnaast heeft het nog wel wat andere eigenschappen. Sommige mensen die last hebben van hun darmen bij brood eten, kunnen wel deze brood gebruiken en verteren. Deze is niks geheimzinnigs. Het is een stukje brood wat je eerder klaarmaakt. Dus een stukje van je deeg wat je eerder, ongeveer een dag eerder, 24 uur eerder klaarmaakt en daarna toevoegt aan de rest van je deeg.
Ja, want ik vroeg dus in het begin, van iedereen moet van het bakkersgist af. Is het een soort gist dus?
Het is een... broodbakken is natuurkunde, hè? Dus je werkt met meel en water en zout. En dat gaat op elkaar inwerken en dan fermenteert het en dan ontwikkelt het zich. En met deze... maar sowieso met brood, als het gaat fermenteren, dan gaat het gisten.
En dan?
En dan ontwikkelt het zich en kan het ook rijzen. Tenminste, als je gluten hebt in je brood. Dus een glutenvrij brood kan van zichzelf niet of nauwelijks rijzen. Dan moet je andere handelingen plegen. Ja. Om een bol broodje te krijgen als je met maïs bakt, blijft je brood plat.
Dus het gaat er eigenlijk om dat jij gebruikt dus geen bakkersgist.
Nauwelijks.
En nou is
het dus vanuit de overheidswegen mag je maximaal 0,06% droge of gewone bakkersgist toevoegen, zonder dat het daarmee het kenmerk of de naam, titulatuur, deze brood verliest. En 0,06% is vaak op een recept van 200%. En dat doe je alleen als je merkt dat je deze gewoon niet goed werkt, bijvoorbeeld. Hè. Je denkt van oké, ik moet nu brood bakken en dat moet morgen klaar zijn. Maar ik kijk naar mijn deze en En dan mag je 0,06% gist toevoegen om het een beetje op gang te krijgen. Ja. Om het een beetje te forceren.
Je bedoelt dan,
dat is heel technisch dit natuurlijk.
Ja, nee, maar je bedoelt op een gegeven moment dat het gaat groeien dus, zeg maar.
Het moet zich ontwikkelen. Dus je kneedt eerst, dan ontwikkel je het deeg. Want je kan niet... Ja, je hebt ook wel no-knead brood, hè, wat niet gekneed wordt. Maar dat wordt natuurlijk helemaal niet soepel en zacht. En het kan wel, niet kneden. Laat het dan maar zijn werk gaan doen. Maar dan krijg je meer een bonkbrood, zullen we zeggen. En als het brood moet ontwikkeld worden, moet daar een bepaalde temperatuur. Dan kan het ontwikkelen. Dan gaan al die stofjes op elkaar inwerken. Dan krijg je natuurkunde. Dan gaan ze gluten gaan zich ontwikkelen. Ja. Waardoor je een netwerk krijgt waardoor het brood kan groeien. Ja. En later als je het bakt, dan groeit het nog verder door. Ja. Deze is niks bijzonders.
Nee, maar
het is alleen iets wat je eerder klaarmaakt. Ja. En wat allemaal goede eigenschappen heeft. Dus als vroeger de herder op pad ging een week lang met zijn kudde, en dan nam je een deze brood mee, dan was het na het einde van de week nog wel te eten. Ja. Als je dat niet had, dan was het gewoon heel hard kouden.
Maar is het echt zo dat als je dus deze brood hebt, dat eigenlijk ontworpen is omdat je dan langer je brood goed kunt houden?
Bij de deze broodbakker, die doet iets wat de andere bakker, reguliere bakker, niet doet. En dat is heel veel water toevoegen. Veel meer water dan een reguliere bakker. En het beste verbetermiddel wat er bestaat is water.
Oké.
Zout ook natuurlijk, alleen dat is ook weer gelimiteerd door de overheid hoeveel je mag toevoegen aan zout. Zout en water zijn gewoon verbetermiddelen, maar de natuurlijke die je sowieso toevoegt. Hoe meer water je toevoegt, hoe soepeler en langer houdbaar een brood is. Dus dan hoef je niet andere spullen erin te gooien.
Nee.
Dan hoef je niet al die andere houdbaarheidsartikelen en weet ik veel wat toe te voegen, wat in een reguliere bakkerij nog wel gebruikt
is. En dan in het hele proces van dat het brood gebakken wordt, verdwijnt het water weer.
Nee,
want het is...
Deze broodbakker die schept graag naar elkaar op hoeveel water ze gebruiken. Dat is de variant op hoe ver kan jij plassen.
En hoeveel water...
hydratatie is wel procent.
Oh ja.
En hoeveel water gebruik jij dan?
Nou, dat is heel erg afhankelijk van het meel wat je gebruikt.
Maar dus op een gegeven moment, als ik dus mijn vraag op een gegeven moment over, wat ik eigenlijk een beetje deed, zei van eigenlijk is dus deze is dus de vervanging van gist. Dat is niet helemaal waar dus.
Nee. Nee, dat is niet waar. Dus nee, het is gewoon een stukje brood wat je eerder, deeg wat je voor je brood wat je eerder klaarmaakt. Dus je kan ook gewoon deze maken en dat in een beetje zout toevoegen en dat gaan bakken. Dat is ook een brood. Ik weet niet hoe lekker het is, maar.
Nou goed, dus dat heb je dus niet gedaan. Maar je bent dus deze broodbakker geworden. Maar waarom dan?
Ja, omdat ik het echt helemaal de bom vind. Dus ik hou er heel erg van brood. Daar begint het natuurlijk mee. Ik vind het echt heel erg lekker. En ik heb toen een keertje een workshop gevolgd bij Edwin Klaassen. Die is ook zo'n soort deze broodmaster hier in Nederland. En toen dacht ik, maar dit moet ik gaan doen. Ik hou erg van ambachtelijk werk. En ik was sowieso al het andere werk wat ik heb gedaan en deed heel erg zat. En hier naartoe verhuizen was onderdeel van de grote knip in mijn leven.
Ah.
En ik heb daar gewoon gebruik gemaakt, ook omdat deze ruimte er was, om hier voor mezelf te beginnen. En toen heb ik me om laten scholen. En ja, nu...
Ja,
ik vind het heel leuk om te weten van... Was je ook al ondernemer voordat je hierheen ging?
Ik heb vaak als zzp'er gewerkt, maar ik was er vooral ook in dienst. Dus dat was er echt erbij.
Ja. Oké, dus echt een grote stap gedaan.
Ja.
Maar dus nu alles brood wat je nu bakt, ook de lekkernijen, dat zijn dus allemaal gebaseerd op deesem.
Deesem, dat is mijn ding.
Ja, precies. Ja. En is dat, je zei op een gegeven moment van, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Ik ga niet zeggen makkelijker, want je weet niet hoe het is om het reguliere gisten te bakken. Waar zit het dan in dat het moeilijker is?
Ik vind het niet makkelijk.
Ja.
Nou ja, kijk, wat ik bijvoorbeeld niet makkelijk vind, we zitten nu weer in de omslag van temperaturen. En dat betekent dat ik eigenlijk alles, al mijn tijden, al mijn reistijden, hoe mijn zowel mijn deesem als mijn broden reageren, weer moet herijken op deze nieuwe situatie in mijn... Ik werk niet in een fabriek. Mijn schuur is heel erg weersafhankelijk waar ik werk. Dus als het heel vochtig is, is het hier ook vochtig. Als het heel warm is, is het hier heel warm. En als het koud is, is het moeilijk om het hier warm te krijgen. Dat doe ik natuurlijk. Ik heb daar wel hulpmiddelen voor. Maar ik heb hier geen constante temperatuur. Ik heb geen constant klimaat hier. Vind ik niet erg, want het leuke van dit werk vind ik het ambachtelijke. Het betekent ook dat er dingen gebeuren waar ik niet altijd op controle op heb. En ik doe dit nu 2 jaar of zo. Dus ik kan ook niet zeggen dat ik al 20... Ik bedoel, ik ben in de 50, maar ik doe dit niet al 20 jaar. Dus mijn ervaring moet ik ook gewoon uit de praktijk halen. Ik ken de theorieën natuurlijk allemaal wel. En ik kan het ook heel goed vertellen. Maar als op een gegeven moment hier mijn brood niet voldoende rijst... dan moet ik incalculeren dat ik een uur langer misschien mijn rijsttijd moet oprekken. Als ik mijn rijsttijd een uur langer oprek, komt mijn volgende brood, wat toch gemaakt moet worden, want de dag daarna staan de mensen hun brood op te halen. Ja, komt dan een beetje in de knel. Dus het is steeds lezen van deeg en situatie. En de bakker is een mens. En het deesem leeft en werkt op welke kwaliteit water. Ik heb hier veel kalk in het water zitten. Hoe warm is mijn water? Hoe actief is mijn deesem? Welke tarwe's gebruik ik op dat moment? Want per brood maak ik een andere deesem. Dus dat is niet één soort deesem. En dan maak ik er alle broden mee. Maar per brood krijgt een eigen deesem mee. En dat moet allemaal op het juiste moment klaar zijn. Ja. En daarna ga ik het in het brood aan het brood toevoegen. En dat deeg moet ook weer op de juiste manier ontwikkelen. Dus als het hier bloedheet is, dan gaat het 2 keer zo snel. Dan raak ik het proces bijna, glipt het bijna uit mijn handen weg. Want dan liggen er 40 of 50 van die bollen deegvormen op tafel, die als een dolle aan het fermenteren zijn. Een overfermentatie, ja, dan krijg je slap brood van de mensen. Moeten ook nog een mooi brood krijgen.
Ja, want ook nog eventjes, is dat jij gaat jouw brood voor zaterdag, ga je niet zaterdagmorgen om 3 uur beginnen, maar jij bent dat dagen ervoor al mee bezig al.
Ja, dus ik begin eigenlijk woensdagavond en dan werk ik bijna non-stop door tot zaterdag om alles klaar te krijgen. Als ik hartige broden maak, waar ook kaas en knoflook en zo in zit, dan wil ik dat liever niet op hetzelfde moment maken als ik mijn volkoren brood maak. De geuren en de smaken, die wil ik niet met elkaar in contact hebben. Dus die maak ik een dagje eerder. Ja. Zoetigheden kan je een dag eerder maken. Dus dat, ja, daar ben je dan al mee aan de slag.
En is nou de zaterdag dan ook de drukste dag voor jou ook? Is dan op een gegeven moment, dan komt alles bij elkaar?
Nee, eigenlijk is het voor mij, denk ik, donderdag de drukste dag.
Waarom is dat?
Ja, dan ben ik al heel druk bezig met broden voor klaarmaken. En ik ben bezig met deze voor de volgende dag, voor de broden die ik dan klaarmaak. Dus ja, dan moet ik echt heel veel tegelijkertijd doen. En dan hoop ik altijd maar dat er niks misgaat, want dan moet het gecorrigeerd worden. En dan duurt het nog langer voordat ik klaar ben.
Ja,
Dus ik vind het niet makkelijk. Het is wel iets wat ik heel leuk vind. Het hoeft ook niet makkelijk te zijn, vind ik. Dus als ik mijn kopje erbij wil houden, zodra ik iets op flow doe, dan verslapt mijn aandacht en dan gaat het fout.
En doe je het helemaal alleen?
Het bakken, ik ben de enige bakker, ja. En Heinz, mijn partner, helpt me enorm met allerlei andere zaken eromheen.
Ja, precies, ja. En op woensdag, hoe laat begin je op woensdag?
S'avonds.
Oh, 's avonds ga je beginnen?
Ja.
Omdat het dan een...
Nou, dan weet ik, ik ga de volgende dag sta ik om 7:30 hier in de bakkerij. En dan moet mijn eerste deesem zo'n beetje klaar zijn. Ja. En dan ga ik aan de slag.
Ik heb ooit een keer gehoord dat er een soort moeder dough is. Of, bij deesem.
Ja.
Klopt dat?
Ja.
Ja, ja.
Ja.
En, want jij moet je deesem, je moet je iedere keer voeden, toch? Of niet?
Ja. Ja, het is een organisme, het werkt. Ja. En het fermenteert en het komt dan naar een hoogtepunt en dan daarna zakt het in.
Ja.
Dus dat hoogtepunt moet je steeds op het juiste moment hebben. En dan moet je dus water en bloem toevoegen. Ik heb er twee. Ik heb twee deesems, een tarwedeesem en een speldeesem.
En die deesem die gooi je op een gegeven moment dan zeg maar in de mixer als je alles bij elkaar gaat maken.
Dus van die moeders, daar haal ik afhankelijk van de receptuur een stukje af.
Ja.
En daar maak ik een deesem van wat specifiek voor dat broodsoort is.
Ja. Dus je maakt deesem met het product erbij.
Dus mijn moeder die... de moeder...
Jouw moederkoek.
Mijn moeder in de koelkast.
Ja. Oh ja.
Die is gemaakt van bloem.
Ja.
Met tarwe deesem. En mijn speld is een mix van bloem en meel.
Oh zo.
En als ik dan... er zijn door... In die oude cultuur, het is een oud principe. Het is natuurlijk niet in Nederland alleen maar uitgedacht.
Nee.
Nee, dus het is ook in Italië hebben ze iets. En in Japan hebben ze misschien ook wel iets. En in Duitsland hebben ze iets. En allemaal variaties op elkaar. En je kan dus met je tarwemeel of je speld of je emmer of je roggen kan je variëren. Dan heb je andere soorten deesems. Dus door welke graansoort gebruik je.
Ja.
Maar ook in de verhouding hoeveel graan, bloem of meel, gebruik je ten opzichte van het water. Dus wordt het een noemen we dan in Frankrijk een liquide levain of een stif levain. Dus een stijve of een vloeibare deesem. En die smaak is natuurlijk steeds even anders, maar ook de werking is anders. En dan ga ik kijken van hoeveel ervan wil ik gebruiken in mijn product.
Dus ik heb echt mijn moeder deze ligt in de koelkast. En dat is al gemaakt van een meelsoort als moederproduct.
Ja, het is dus water en bloem.
Ja, en als ik nou van brood ga bakken van emmergraan...
Mm-hmm.
Heb jij dan ook al een deesem in de koelkast liggen van emmergraan? Of
nee,
maak je die
maak ik dan. Maak ik dan, ja. En dan maak ik van een mix van... Nou ja, dus er zit daar gewoon tarwe in. En dan voeg je ook weer emmer toe aan dat deesem speciaal voor dat brood.
Ja, die twee moederproducten, zeg maar, die je in de koelkast hebt.
Daarnaast, daar kan ik alles van maken.
Daar kan je alles van maken.
Ja.
Want de deegmix die staat daar, hè?
Mm-hmm.
Als je nou zeg maar de mix gaat maken dan... Voor je emmer... brood, dan doe je je emmer deesem, wat natuurlijk al een mix is al, doe je dan zeg maar bij het emmer bloem of emmer meel al.
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment heb je dus zeg maar de meel, mm-hmm. maar ook al een vaste gedeelte van het deesem toch, of niet? Want die is toch ook al een, of is dat een, is dat wat vervloeist, hoe is dat?
Ja, het ligt eraan hoeveel water je gebruikt voor je deesem. Ja. Dus je kan een vloeibare deesem of een stijve deesem maken.
Oh, dat
maken.
Is het. Ja, nu heb ik hem door.
Ja.
Precies.
Nou, okay,
ja. Waar komt bijvoorbeeld jouw meel vandaan of jouw bloem? Waar haal je die vandaan?
Nou, van heel veel verschillende plekken. En de graanmarkt is eigenlijk een wereldmarkt. Ja, dus sinds de oorlog in Oekraïne weten we ook dat ze het in Afrika lastig vinden. Want daar wordt heel veel geteeld. En dat komt dan niet daaraan. Dus het is echt een wereldmarkt. Maar wij hebben hier in Nederland nog een paar hele mooie producenten die met... ook wat meer met oergranen werken. En dat zijn eigenlijk de granen waar ik zelf het meeste bij voel. Wat ik het spannendst vind ook om te maken. Die hebben andere eigenschappen.
Wat is een oergraan?
Een oergraan is bijvoorbeeld speld. Maar ook emmertarwe.
Ja.
Of einkorn. Ik heb hier rode wintertarwe. We hebben hier... We gebruiken altijd containerbegrippen, speld. Maar binnen de speld heb je weer heel veel soorten en rassen. En dat geldt ook voor al die andere granen. Of ook voor je gewone tarwe en voor roggen. En, dus je kan niet zeggen, ik ga roggen kopen. Je moet weten welke roggen je koopt. Ja, ja en vaak maak ik weer mixjes van wat ik dan in huis heb. Maar ik ben in principe via de Franse klassieke methode opgeleid. Dus ik... gebruik zeker ook voor mijn moeder de beste Franse bloem die er is. Label Rouge. Dat is wat een stempel die je van de Franse overheid krijgt. Anders mag je het niet op die manier verkopen. Maar daarnaast haal ik hier bij Havinga de speld bijvoorbeeld. Ja. Dan weet ik altijd nooit zo goed hoe je lokaal moet duiden hier in Nederland, in het kleine landje. Ja. Maar ik haal ook veel van mijn organen uit de Achterhoek, uit Silvolde bij Slagen vandaan. Wat ook echt een fantastische teler is. En zo heb je... Ik werd laatst gebeld door iemand uit Zeeland van een natuurorganisatie. En die zei van ja, wat wij nu ook doen is hier ook roggen telen en dat verkopen we ook. Wil je dat volgend jaar ook eens proberen? Ik denk, ja, natuurlijk wil ik het ook wel eens proberen. Hartstikke mooi dat ze dat doen.
Ja, want is nu dat ze komen ze jou toe of ga jij op zoek?
In dit geval werd ik gebeld.
Ja. Ja. Maar je bent op een gegeven moment, toen je begon, ben je een rondje gereden door Nederland en op langs geweest bij mailleveranciers? Of hoe heb je het aangepakt?
Nee. Ik heb het niet zo heel erg aangepakt gewoon, eigenlijk.
Okay.
Nee, dus ik dacht van ik wil emmer. Waar kan ik goede emmertarwe vinden?
Ja. Precies.
Roodkoorn, rode wintertarwe, dat is ook mooi zeg. En waar wordt dat dan verkocht? En dan zoek je naar het liefst naar gewoon kleinere producenten die duurzaam of biologisch telen als het even kan. En ik koop dan mijn speld en mijn roggen en mijn volkoren via de korenmolen Joeswert in Veerwerd. En hij doet alles biologisch, dus dat is dan alvast een mooie selectie geweest.
Goed, Keuken van Groningen heeft ook een zusje, Keuken van Utrecht. En daar hebben we ook een podcastserie gemaakt over Utrechtse voedselmakers. Een van de gasten was dezenbroodbakker Niels Engelman uit Utrecht. Met hem had ik het ook over lokaal meel en bloem. En ik stelde hem de volgende vraag.
Wat zou je nou belangrijker vinden, dat het uit dichtbij vandaan komt of dat het goed is? Ja, dan heb je wel een moeilijk punt voor mij te pakken. Ik denk goed. Ik ben een bakker en ik moet mijn brood verkopen. Dus het moet goed zijn. Daar gaat het vooral om. En als ik goed graan dichtbij kan halen, of net iets minder goed, of heel goed ergens anders vandaan, zou ik misschien toch voor dat net iets minder goed gaan. En zelf iets harder werken. Maar als het echt slecht is, ja, dan gebruik ik het niet. Dan kan ik er gewoon geen brood van bakken. Wel een gewetensvraag dit.
Okay. Ja, ik herken zijn struggle, maar het is voor mij geen gewetensvraag. Het is de passie voor het brood en het liefst het lokale product. Maar er is heel veel cultuur. Hè? Hoe we nu brood eten is niet hetzelfde als hoe we vroeger brood aten. De graanrepubliek die Groningen was. De graan wat hier geteeld wordt. En ook al is dat echt goed gemodificeerde graantarwes, de opbrengst is niet altijd heel goed. Dus de meeste boeren die brengen het naar hun vee. Hè, die versnipperen het en zeggen nou, het is niet bakwaardig. Ja, dat is de consument die dwingt tot keuzes maken. Wat mij betreft, ik kan speld op heel veel plekken kopen. Ook van boeren die dat biologisch en duurzaam doen. Ik haal het bij Havinga. Het is voor mij niet de makkelijkste speld die ik kan vinden. Ook niet de goedkoopste speld die ik kan vinden. Maar ik wil het hier vandaan halen. Heel, heel simpel. Ja. Omdat ik het belangrijk vind, nu ik hier woon. Aan de andere kant vind ik dat Nederland is heel klein. Het is echt heel klein. En als wij over lokaal praten, dan denk ik dat je per product moet kijken wat dat betekent. Hè, sommige als je dit zou vergelijken met Duitsland, is heel Nederland lokaal. Snap je? Ja, ja. En soms heb je gesprekken over, oh, hier zit een koffiemaler en dit is een Groninger koffie. En denk ik, nou, hoezo? Er worden hier helemaal geen koffiebonen verbouwd. Het enige wat je doet is de koffiebonen hier naartoe halen, branden en malen. Maar daarmee haal je de economie weg uit Afrika. Want waar zij daar iets aan verdienen, is aan het branden en malen. En niet alleen die koffiebonen telen. Dus ik vind het niet zozeer... ik vind het wel een dilemma hoe je daarmee omgaat, maar meer in algemene zin. En het is gewoon waar. Ook ik praat natuurlijk veel met mijn klanten. En als een keer een brood... we zullen sowieso zien wat de opbrengst van dit jaar is van de granen. Hoe het werkt, hoe het gaat. We hebben veel meer regen gehad. Vlak voordat er geoogst moest worden zijn er grote stormen over het land getrokken. Is het graan platgeslagen op heel veel plekken. Daarna kregen we 2 à 3 weken regen. Er zijn heel veel oogsten mislukt. En de oogsten die wel gelukt zijn, hebben niet altijd voldoende zon gehad op het juiste moment. Dus de opbrengst van de Nederlandse grond is al dit jaar lastiger te bakken graan zijn. Ik vind dat prima. Ik praat met mijn klanten daarover en ik kan het uitleggen. Als je niet ook direct contact hebt met je cliëntelle, als je een...
Maar wat bedoel je met uitleggen van dat je zegt van ik ga dat graan niet gebruiken?
Ik ga het wel gebruiken.
Maar je zegt, de kwaliteit...
Maar de kwaliteit moeten we afwachten hoe die is. Ja. En de kans is groot dat die minder sterk is dan van vorig jaar. Vorig jaar hadden we echt een fantastisch jaar als het gaat over granen. Zoveel zonuren en relatief weinig wind. Alles wat van het land kwam was op de hoogste kwaliteit voor de graanboer en ook voor de bakker om te gaan gebruiken. Zijn we verwend.
Ik sta met open mond te luisteren. Het is net of hier gewoon een boer aan tafel zit. Weet je, je legt nu zo mooi uit dat je rekening houdt met hoe de boer met die weersomstandigheden zijn eindproduct gemaakt heeft. En hoe jij daar weer mee gaat werken in jouw product, het brood.
Ja.
Hoe mooi is dat?
Ja.
Dat is het eerlijke verhaal van mijn stukje brood die ik hier straks bij jou mag proeven.
Maar dan moet je wel kunnen praten met elkaar daarover.
Ja.
En dan kan je het uitleggen. Want jij zei het ook net over iets anders. Weten mensen het wel?
Daarom. En daarom vind ik het zo leuk om hier als de Groene Winkelkar bij betrokken te zijn. Mm. Dit is dus juist wat ik graag de wereld in wil hebben. Ja. Hoe betrokken jij als bakker van Brooddepot, hoe betrokken jij bent bij het hele proces van hoe komt dat meel in mijn bakkerij? En hoe belangrijk is het dat jij de informatie hebt van het korreltje graan dat bij jou komt? Want daar is ook weer jouw ambacht van afhankelijk.
Ja.
En ik denk van, dit is fantastisch om te
blijven
delen.
Kopen. Hè? Dus de klant die hier komen, die zeggen dat ze het begrijpen en willen het graag horen. We zullen het gaan zien straks, hè, als de nieuwe zakken graan deze kant op komen. Moet ik mijn receptuur of mijn werkwijze aan gaan passen? Het zou heel goed kunnen. Ja, dat ik anders moet werken met water. Dat ik anders moet werken in het vormproces. En voor mij maakt dat juist ook wel het ambacht interessant. Dat ik het niet met mijn ogen dicht kan doen. Dat ik mijn kopje erbij moet houden. En als het dan inderdaad een plat brood wordt waar mensen voorheen zo'n brood kregen, nu opeens zo hoog. En ik ben hier in de bakkerij en ik kan daarover vertellen, dan komt het wel goed. Hè, dan kopen mensen het brood en ze zeggen, hey, de smaak is echt niet minder om. En we weten hoe het werkt en waarom dit product er op dit moment er zo uitziet. Als ik berichten lees over, ik koop brood bij de supermarkt en dat is fantastisch brood, en na een week is het nog vers, dan denk ik, dat gaat niet, hè?
Nee,
dat is niet waar. Nee. Het brood is niet vers, het brood is oud en er zitten allerlei producten in, waardoor het vers lijkt. Nu zijn we in Nederland ook echt kampioen, heb ik gelezen, in het toevoegen van andere producten om het brood vers te laten lijken of knapperig te laten worden of zacht te laten zijn aan de binnenkant.
De smaak uit de streek.
Ja, we gaan proeven.
Oké.
Ja, ik ben heel benieuwd. Er liggen hier. Ga even vertellen wat er allemaal ligt hier.
Ja, ik heb wat verschillende dingen voor jullie verzameld. Van producenten uit de omgeving. En wat van mijn eigen spullen. En waar zal ik mee beginnen?
Ja, je eigen.
Mijn eigen spullen. Ja. Nou, ik heb wat voor jullie bewaard van wat ik voor afgelopen zaterdag heb gebakken. En dat is bijvoorbeeld een knekkebrood.
Oh, die heb je echt gewoon zelf gemakken. Oh, wat goed zeg.
Dat is wel een hoop werk.
Dat geloof ik heel graag, ja.
Om die dingen rond te krijgen.
Ja.
Met een knekkebrood met spelt en rogge. Dus het zijn eigenlijk allebei oude granen.
Was het de eerste keer knekkenbrood of vaak gedaan?
Ja, twee keer per jaar of zo.
Wauw, dat is heel bijzonder. Dat is redelijk bijzonder.
Nou, er zijn wel vrij veel boden die ik maar twee keer per jaar maak. Hoor. en dit is dan de Scandinavische vorm, hè, dus de oervorm. En dan deden ze, doen ze nog steeds af en toe, een gat in het midden. En dat is omdat je dan het brood, knekkenbrood, lang kan houden en bewaren. Dan doen ze het dan een touwtje of een stok boven de verwarming. En daar hangen dan al die knekkebreuren te drogen. Dus dat is heel lang houdbaar.
Dat is misschien wel leuk voor de mensen die luisteren. Want het is dus helemaal een rond schijfje met een gaatje in het midden.
Een soort langspeelplaat?
Een langspeelplaat, ja. Formaat langspeelplaat. En dat kan je dus drogen door daar een touwtje erheen te doen.
Bovenbij de kachel in de droogste ruimte, de warmste ruimte. En daar bewaar je dan weken.
Ik was afgelopen zomer in Scandinavië. En dat is dus wel de grote hoe ze dus zijn inderdaad.
Ja,
ik heb zo'n pakket mee naar huis genomen. Dus of 20, 30 zaten erin. En hartstikke leuk. Er zit ook een gat ook in. En ze zijn echt zo groot.
Ja, dat is echt een ouderwetse manier.
Maar je praat over allemaal misschien wel 30 centimeter.
En
in,
en, ja. 30 centimeter heb ik hem op. En dan met een roggedesem en een setsel. Van melk. En,
we slaan even het technische gedeelte een beetje over. Van
de... Ja, is lekker. Ja. Het is een melk. En,
nee, maar ik
en
ben heel klein beetje. Wat is
en, ik werk ook veel met niet alleen deze, maar ook met kookstukken en zetsels. Er zijn ook andere soorten producten die ik van tevoren klaarmaak.
Okay.
Dus bijvoorbeeld bietenbrood. Dan pof ik de bieten van tevoren met kruiden.
Ja.
Dat zijn extra dingen. Of haverbrood. Dan maak ik een havermoutpap. Dat is een kookstuk, dan doen we dat dan. Ja, er zijn allerlei maniertjes. Dus dan komt er ook nog extra melk en bij. En een klein beetje een zoetje. En dan heb ik, dat doe ik niet vaak, dat ik zoete dingen maak. Maar ik had kruidige muffins gemaakt met deze. En een hele bak wortelen erin. Dat verdwijnt bijna helemaal in als je het bakt. En wat rozijntjes om het zoet te maken. Een beetje haver erbovenop. En ik had, wat ik vertelde, een bietenbrood gemaakt. Dit is trouwens de testversie nog. En daarna heb ik hem weer een beetje aangepast. En er ligt daar Groningen speldbrood.
Dat is die grote.
Ja, die bataar. En er liggen twee speld olijfbroodjes. Althans, een olijfbroodje en in plaats van olijven met zongedroogde tomaatjes.
Oh.
Dus dat is wat ik van mij heb liggen. Maar daarnaast liggen er ook nog andere dingen.
Ja.
Van de Slager Bos uit Buffalo. De lekkerste Groninger metworst vind ik die er is.
Ja.
Hij gebruikt alleen...
dat is toch gerookte worst, hè?
Het is in lucht gedroogd.
Lucht gedroogd.
Ja, en met kruidnagel erin natuurlijk. En hij doet het lucht drogen. En ja, hij gebruikt alleen maar ingrediënten, varkensvlees. Wat... binnen 24 uur verwerkt wordt. Dus dat is ook echt lokaal weggehaald. Dat krijg je anders niet voor elkaar. En ik heb wat stukjes van de rauwmelkse kleikrachtkaas. En de heerlijke honing van Kolden Raand. Van de bijenvolkjes hier uit Groningen.
Ja.
Het nieuwe is dat ze mosterdzaad ook hebben. Dat is echt, heb ik zelf ook nog niet geproefd.
Heerlijk.
Ben ik ook benieuwd naar.
Ja, geweldig. Zullen we een stuk gaan aansnijden?
Ja, doe maar.
Ga jij dat doen dan?
Ja.
Ik zit hier ook echt te wachten van...
Jij mag nu beginnen.
Ik mag nu proeven.
Ja. Nou, terwijl jij Anita gaat snijden, heb ik even een vraagje. Ja, zijn de recepten om brood te bakken, is dat open source? Of is dat allemaal geheim? Of hoe zit dat? Koop je iets? Of...
Tijdens de opleiding krijg je een receptuur die je aanleert. En ik zie bij soortgelijke bakkers die dat allemaal hebben, zie ik diezelfde broden natuurlijk terugkomen. Maar geeft sowieso altijd je eigen touch eraan. En daarnaast ben ik zelf verder gegaan met broden ontwikkelen. Dus ik werk veel ook met groenten en pseudogranen. Dus met bieten uit de eigen grond. En deze pompoenen die hier in het raam staan. Ja. Deze flespompoenen. Die komen hier uit West-Nederland voor het brood van volgende week.
Quinoa. Maar wat zijn pseudogranen?
Quinoa is een pseudograan bijvoorbeeld. En die daar zit natuurlijk geen... Of aardappelen, weet je wel, die van Groninger grond. Dat zijn groenten, hebben geen gluten.
Ja.
En mensen die last ook hebben van hun darmen. Maar je kan allerlei hele bijzondere broden ervan maken. Even bewerken, klaarmaken, stomen, bakken, roosteren. Wat je ook doet. En wel of niet kruiden toevoegen. En dat toevoegen aan je deeg. En dan vervang je een groot stuk van je deeg door die groenten. Dus je voedingswaarde neemt enorm toe.
Ja.
Je glutennetwerk blijft stevig omdat je toch die basis houdt. Terwijl mensen die last hebben van hun darmen... dat ook weer makkelijker kunnen eten.
Maak je dat ook elke week? Dat je altijd zo'n brood bij zit, bijvoorbeeld glutenvrij, zeg maar?
Nee, ik probeer wel elke week speld te maken. Want daar is echt heel veel vraag naar. Naar speldbrood.
Hoe komt dat?
Dat is marketing.
Ah. Nee, dat is
een flauw. Nee, het is een beetje flauw. Ik krijg hier veel mensen die zeggen dat ze wel speldbrood kunnen verdragen, maar niet gewoon brood. Dus als dat hun ervaring is, dan is dat hun ervaring. Wetenschappelijk zitten er net zo goed gluten in spelt als in tarwe. Ja, ja. Maar ja, jij bent zelf degene die het eet en die het voelt. Dus dat kan de wetenschap van alles zeggen. Maar jouw ervaring is dat het zo is.
Ja.
Dus dat is altijd, ja, er is geen wetenschappelijk bewijs voor, maar mensen ervaren het wel zo. Ja.
En we gaan even beginnen. We gaan de... wat heb jij afgesneden, Anita?
Ik heb een ander stukje gedaan. Ik heb van... er liggen hier vier heerlijke broodjes. En daar heb ik allemaal een pakje van afgesneden. En het is alleen al fantastisch van als je met het mes door het brood gaat, hoe je het verschil gewoon voelt van hoe zo anders brood dit is. Dus het is echt heel leuk om dat alleen al te varen.
Oh,
ja, je hebt nooit zoveel verschillende broden naast elkaar liggen.
Ja, dat dus is ook zo.
Ja, ja, dat is waar.
En de ene is wat luchtiger en de andere is... en de bieten, het bietenbrood, dat merk je ook. Dat is een heel ander product als je het snijdt. Daar zit natuurlijk ook een heel ander product in.
Ja, ja, het bietenbrood, dit is nog, ik zeg nog maar een keertje, dit is eigenlijk een testversie.
Ja.
De eerste versie, de oerversie. En ik heb hem uiteindelijk anders gemaakt. Maar die kleur, als je dat in je kuip gooit, die bieten. Ik had er ook een filmpje van gemaakt en op Instagram gezet. Toen mensen, ben je ijs aan het maken?
Ja.
Dat is echt zo waanzinnig. En het wordt natuurlijk wat doffer. En de smaak van biet komt... Eigenlijk, mensen zouden zeggen, ja, ik hou helemaal niet van bieten. Ja, die smaak komt eigenlijk ook helemaal niet sterk terug. En dat wilde ik wel. Dus
ik
in de volgende versie heb ik
nu
op een andere manier ook
bieten. Ik wil ook een stukje de bieten dan proberen.
Het is iets aardse, iets zoeter. Maar voor de rest is het gewoon brood.
Oh, heerlijk. Dankjewel.
Ah. Proef je niet sterk, hè, die biet?
Nee, ik wou het net zeggen.
Nee.
Het is heel bijzonder.
Maar dat wilde ik wel. Dus daarna ben ik in de volgende versie ook...
Een klein beetje ineens voel ik proeven.
Ja,
ja, leuk.
Vaak meer in de nasmaak. Ja. Goed doorkouwen en dan daarna. Maar door er ook geraspte biet doorheen te doen, komt die biet... Want ik wil natuurlijk toch dat hij karakter heeft. Komt die biet er extra doorheen.
Wel.
Ja. Ja.
Ja.
En ik heb dan ook een variant gemaakt met nog wat kruiden erbij. Zodat je gevuld met andere dingen. Zodat je een basisversie hebt en een... Nou ja, een extra bourgondische versie.
Ja, maar je hoort ook wel van mensen zeggen van... ja, Surdezenbrood, dat moet ik niet, want dat is een beetje... dat is zo hard en zo droog.
Hmm.
Maar dit is helemaal niet droog. Dit is echt hartstikke smeuig.
Ja, 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 ja.
Heerlijk.
Ja, ja, ja.
Nou, heel fijn.
Ik proef daarmee het verschil echt niet. Dus het is echt een super geslaagd broodje dit.
Oh, nou.
Ja, echt, serieus. Fijn. Ik wou fin. Ik ben al fin.
Ja.
Mm.
Ja, het is wel heel erg lekker dit.
Mag ik nog een proeven?
Natuurlijk, uiteraard. Ga je gang. Ik wil een stukje...
Dit is de...
Dus ciabatta met zongedroogde tomaatjes. Het is natuurlijk...
Hier is een stukje tomaat in.
Het grappige van wat het deeg doet als je hem vult met dit soort producten... is het deeg duwt eigenlijk de inhoud naar buiten... Dus het komt heel vaak aan de rand en niet in het midden te zitten.
Het is een heel groot stukje tomaat. Heerlijk.
Het is een hele lekkere zongedroogde tomaat.
Ik heb nu dus echt zo'n heerlijk gedroogd stuk tomaat in mijn brood.
Ja, je hoeft niet meer te beleggen.
Oh. Nee, hè? Ja.
Nou, dus dat wilde ik dus eigenlijk zeggen. Ik als broodeter, we doen hem erop. Het zit hier al in.
Vaak, ja... Nou ja, ik vind alle brood altijd lekker met of hummus of kaas... Is altijd goed, toch?
Nou, vertel het maar. Hoeveel kost dat?
Wat we doen, is even de prijzen erbij halen. Waarom is dat? Is dat we willen vaak vergelijken.
Mm-hmm.
En wat blijkt heel vaak, is dat eigenlijk dus de supermarkt niet altijd helemaal goedkoper is. Wat mensen vaak denken.
Mm.
En vindt het ook gewoon leuk om te weten van nou, wat kost dat brood nou eigenlijk?
Ja.
Maar we doen ook gelijk een vergelijking bij. Dus ik heb bijvoorbeeld een... Deze, weet ik niet of je deze weet, maar ik heb even hier wat gevraagd. Ik heb bijvoorbeeld een biologisch deze meer granenbrood bij de Albert Heijn opgezocht. En het was 600 gram en die kost €2,69.
Ah ja.
Weet je wat het bij jou kost?
Nou, 3,95 meestal.
Oh, 3,95. Ja. En dat was trouwens even opgezocht ook nog. Dat zit, is wel een voorgebakken wit meergranenbrood. Dat betekent niet dat je... Dat moet je nog afbakken ook nog. Dus het zit in plastic.
Ja, die heb ik wel eens gegeten. Als test.
Ja, oude en? Oké. Gezicht.
Zeg er verder niks over.
Nee, oké. 23% decem zit erin trouwens. En 0,4% gist.
Hmm.
Ja, dat stond erbij. Dat wilde ik even weten.
Ja.
En nu vind ik het wel helemaal interessant om te weten. Jumbo kon niks vinden.
Nee.
Nee. Jij verkoopt baguettes.
Ja.
Heerlijke baguettes.
Ja.
Bijzonder objectief nu wat ik nu doe hier. bij de Jumbo kost een baguette in plastic 250 gram €1,99. Wat kost die bij jou?
Hoeveel gram was het?
Dat was 250 gram.
Bij mij is een pakketje, een kleintje, is 1,70. En dan iets grotere, dat is... Even kijken, die kleine is 300 gram voordat ik het bak.
Ja.
En de grote is 400 gram voordat ik het bak krijg. Dat vocht verliest tijdens het bakken.
Ja, even kijken. En bij de AHA, Albert Heijn, was die €1,99. En nu was hij bij de AHA zelfs op een gegeven moment speldstokbrood met deze bereid. 7,7%. Deze.
Dat is echt heel weinig.
Ja, dat is echt heel weinig, dit moet ik zeggen, ja. Is het er een minimum aan of niet?
Nee, volgens mij nee, niet dat ik weet. Oh. Maar nee, je mag natuurlijk gewoon variëren in hoeveelheid. Je kan ook 40% doen.
Ja, ja, maar dan kun je dus deze verkopen dus. Oké, dus zo zit dat.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is wel goed. Maar volgens mij op deze gebied is wat minder regulering nog.
Nou, hier wordt dus gespeld stokbrood met deze bereid, zei de Albert Heijn. Mm-hmm. Dus hij wordt niet als... Deze stokbrood verkocht.
Ja, precies. Maar
als,
je, ja, ja.
Hij wordt dus zeg van speldstokbrood met deze bereid. Dus dat is wel andere. Ja. En die was, dat was dus ook 250 gram. Maar die was normaal gesproken €2,09 en nu €1,57. Hm. Nou, ja, dat valt dan maar. Dus, ja.
Ja.
Als ik heel eerlijk ben, toch.
Wat reuze mee. Nee, ja. Ik denk dat ik als ik kijk, hè, dus ik ben, laat ik zeggen. Grofweg ergens tussen de 40 en 48 uur bezig met een brood.
Ja.
Met verschillende handelingen tussendoor. Als ik mezelf een uurloon zou toerekenen.
Ja, ja. Nou, niet dat ik klik nu ook.
Ken je, hè? Ja, mm-hmm. Dat gaat dus niet. Mm-hmm. Dus ik kijk gewoon naar wat moet ik... Ik moet uit de kosten en er moet geld opleveren. Want het is mijn baan. Sommige mensen denken nog steeds dat het een hobby is, maar het is echt mijn inkomen. Ik moet gewoon zoveel werken tot het inkomen er is, zullen we zeggen. Ja.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja. Maar je kan ik kijken, zeker als ik ook nog niet alleen water en meel en zout en maak, maar ik doe allerlei toevoegingen. Ik maak niet ook nog alleen met deze erbij, maar ik maak ook nog. Ik zorg dat de bieten geroosterd worden. Eerst teel ik ze, dan oogst ik ze, dan maken we ze schoon, dan gaan we ze poffen. Doen daar kruiden bij uit de eigen tuin. Die pluk ik, was ik, snij ik. Dan gaat het in de oven. Dan maken we daar een papje van, hè, een bietenpap, zullen we zeggen. Dat voegen we toe aan het deeg. Daarnaast rasp ik nog wortelen. En dan pas ga ik beginnen met het daadwerkelijke brood maken. Ja, de hoeveelheid werk die daarin zit, het is echt omdat ik dat heel erg leuk vind en het heel graag doe. Maar het omrekenen naar prijs is bijna niet te doen.
Nee, dat is niet meer te doen eigenlijk. Nee, gewoon, nee precies. Want dan zou je misschien op een brood wel
van 15 euro.
Ja, precies. 15 euro uitkomen. Ja,
ja. Ja, ja. Maar ik kan er ook voor kiezen om het niet te doen. Hè? Ja. En al die al dat soort broden niet te maken. Maar ik doe het toch. Dus dat is vrije keuze. Dit is wat ik doe, wat ik wil doen, waardoor het vak voor mij leuk is. En mensen vinden het leuk dat ik het doe. Dus dat is dan fijn.
Ik had Niels Engelman, de bakker uit de podcast van Keuken van Utrecht, ook nog een vraag gesteld. Van, eet je nou eigenlijk ook je eigen brood nog? En dat was zijn antwoord.
Nee, helaas niet. Het gaat soms zo goed dat ik helemaal uitverkocht ben. En dan moet ik wel een supermarktbrood kopen.
Oh, ja. Maar, en heb je een dezenbrood of koop je dan een zeg maar een gistbrood?
Ja, ik koop dan meestal wel een dezenbrood, maar het is een beetje om hetzelfde van mij.
Hoe is het bij jou?
Nou, ik moest natuurlijk om lachen. Het is heel erg herkenbaar. Wat ik doe is, ik hou de gekkies.
Ja.
Dus de broden waar je denkt, die ziet er wel een beetje gek uit. En ik zorg altijd dat ik 1 of 2 broden per soort extra bak voor de vrije verkoop. Maar als ik, Nee, ik eet alleen mijn eigen brood. Ik eet nooit ander brood dan mijn eigen brood.
Okay.
Maar ik eet de gekkies of waarvan ik denk van, nou, die is toch een beetje licht verbrand. Die wil ik niet in de verkoop hebben. Nou, dan eet ik het. Ik gooi niks weg. Ja. Dus als wordt mijn brood.
Maar jij bakt dan op zaterdag. Ik ga even jouw eigen. Mm-hmm. Even kijken hoeveel jij dan voorraad zou kunnen hebben. Mm-hmm. Hoe lang blijft jouw brood goed dan?
Ja, maar dan bewaar ik het daarna in de vriezer.
Dat wil ik nog zeggen. Dus dan haal jij het tussen. Dus het is nu maandag en je hebt dan zaterdag gekookt. Dus je hebt gisteren nog kunnen gebakken bedoel ik. Je hebt gisteren nog van je brood kunnen eten. Mm-hmm. En vandaag ook nog. En dan haal je misschien vanmiddag.
Oh, nee, er is bijvoorbeeld 1 brood waar Heinz, mijn partner, heel dol op is. Dat is het brood met dat is een umami miso brood. Waar miso doorheen gooien, gember en ketchup. En, oh ja. En dan zegt hij, oh, dat is het allerlekkerste brood. Nou, dan maak ik dan speciaal voor hem ook twee.
Oh, wat leuk, echt waar.
En die gaan dan echt niet in de verkoop.
Ik had Niels ook gevraagd, welke tips heeft hij om het brood langer goed te houden? En ik ben ook benieuwd zometeen wat jij daarvan vindt.
Oh, ja. Even kijken. Je hoeft het dan nog niet weg te gooien. Je kan er bijvoorbeeld heel goed tosties van maken. Maak er eens wentelteefjes mee, ook super lekker. Echt een hele andere draai aan je wentelteefjes. Veel meer structuur en bite eraan, echt super. Doe ze even in een broodrooster, dan is het ook weer top. Je kan zelfs, als je nog een heel stuk hebt, kan je hem heel even in de oven gooien. Dan wordt hij daar ook weer lekker van. Hele krokante korst, wordt hij weer zacht van binnen. Maar dan moet je hem wel in één keer opeten, want daarna wordt het een steen.
Heb je nou leuke tips? Die,
ja, ik moet het even te graven in mijn geheugen. Want heel af en toe dan maak ik hier een dingetje van. En dan vraag ik ook aan bezoekers en op social media van wat doen jullie met je brood wat oud is? En dan hebben we een half jaar geleden of zo hebben we allemaal recepten opgehaald. En ik denk, die moet ik een keertje op de website zetten. Omdat het zo leuk is om elkaar te inspireren daarop. Dus behalve wentelteefjes en dat soort dingen. Broodpudding. En,
ja, dat is een hele bekende.
Dat
ook,
zijn bekende inderdaad. Ja. Maar er kwamen croutons. Kan je ervan maken bijvoorbeeld. En dat lekker door je soepje heen gooien. Of door je salade heen gooien. Zo kan je nog van alles doen. En er kwamen wel leuke ideeën uit. Die heb ik toen wel in de mail gedeeld. En met het idee van, die ga ik nog eens een keertje op de website zetten. Heb nooit gedaan. En nu denken we, waarom heb ik dat nou nooit gedaan? Dat is van mijn lijstje afgevallen.
Ja. Maar wat doe je nu zelf nou eigenlijk? De dingen die Niels ook doet? Of heb jij, sowieso heb je geen brood wat... Je hebt altijd, het is bij jou altijd op eigenlijk.
Het is op.
Ja, precies. Ja. Ah. Zullen we nog een stukje nemen?
Ja, en probeer anders ook eens die muffin.
Ja.
Dat vind ik ook leuk. Ja. En crackerboot. En natuurlijk dat heerlijke worstje erbij van Slagerij Bols. Of de kleikrachtkaas.
Ik heb nu een heerlijke olijvenbroodje.
Ja, ik ook al. Mm. Voordat je een hap neemt. Waar haal jij deze brood?
Ik koop het bij de Odin in Winsum. En,
verkoop jij aan de Odin?
Nee.
Aan wie verkoop jij je brood?
Aan particulieren.
Hoe gaat dat dan? Want je hebt geen winkel dan, maar hoe dan wel?
Online.
Ah, dus mensen bestellen dus hun brood.
Ja, dus op maandagmiddag dan gaat de website online.
Ja, zo meteen.
Ja, met het nieuwe aanbod. En dan krijgen mensen een mailtje. Het heet broodjesberichten. En dan weten ze, het is online. En dan gaan ze eerst snel bestellen. En dan de broodjesberichten lezen. En dan ben ik morgenochtend of zo.
Dat is een soort nieuwsbrief, die heb je nou eigenlijk. Oh, wat leuk zeg. Ja.
En waar ik vertel van, vorige week ben ik naar de Voedselbos ter Wipping geweest. En heb ik shiitake gehaald. En die ga ik dan volgende week weer in een brood gooien. Ja. En dan weten ze, dat werd al naar gevraagd. Komt het weer, dat brood?
En zie, dat is wel interessant. Dan zie je een respons terug van bestellingen aan de hand van wat jij in je broodberichten schrijft.
Ja.
Dus daar gaan mensen wel nieuwsgierig naar.
Ik denk dat lang niet iedereen het leest.
Oké.
Okay. Maar er zijn wel mensen die het heel graag lezen. Ja.
En die zeggen, wacht even, dat brood of de lekkernij wil ik even proberen inderdaad.
Ja, precies. Nee, en dus dat. En er zijn een paar kleine horecatentjes die ook wat brood van mij afnemen. En sinds kort experimenteren we wat met Bob Kookt in de stad, die ook een paar broden neerlegt in de winkel.
Ja.
Ja.
Want de... en dat is dus... dat is heel leuk. Dus dat betekent dus gewoon dat kunnen mensen het proberen gewoon. En dan is het uitverkocht.
Ja.
Zonder bestelling dus.
Ja.
Ja.
Hala zei het inderdaad. En dan... en hoeveel bak ik dan? Nou, tussen de 250 en maximaal 300 broden per week. Ja. Maar dat zijn broden en broodjes. Ja, dus maar dat moet allemaal toch echt wel gemaakt worden.
En ik heb dus begrepen, Heinz Opart, en die gaat dan op zaterdagmorgen rijdt hij dus naar verschillende plekken toe in de provincie.
Ja, dus nee, niet in de provincie, alleen het Hoogland.
Okay.
Ja, wat echt al een heel groot deel van de provincie is.
Want hij rijdt dus vanaf hier naar Uithuizen toe. Nou, Uithuizen-Mede zelfs.
Ja, Uithuizen-Mede is het uiterste punt in het oosten. Ja. Oosten en Ulrum is het uiterste punt in het westen. Ja. En dan tussendoor naar Kloosterburen, naar de proefschuur.
Ja.
En Warfum, Spijslokaal en Winsum Kleikracht. Ja.
En daar, ik heb dus een keer een brood bij jou besteld, dus ik weet hoe het werkt. Dus ik leg het over uit. Want daar staat op een gegeven moment een zak op waar het brood in zit met je naam erop. En dat
ja,
is,
ja, staat daar gewoon eens afgerekend en al.
Ja. Maar zou je nog meer willen om brood ergens aan te bieden?
Nee, ik wil niet groot worden. Ik wil niet uitbreiden.
Dit is gewoon...
Dit is het.
Dit is het.
Ja.
Ja. En dus teleurstellingen en dergelijke... Daar moeten mensen maar mee leven dan zijn. Ja. Daar komt het neer te zijn. Ja.
Ja. Ja. Nee, wat ik heb geprobeerd en nog steeds zoeken. Ik ben zoekende naar een partner. Iemand die ook met dezelfde enthousiasme en met ongeveer dezelfde waardepatroon en smaakpatroon ook deze brood maakt. Maar niet als, als werknemer, maar gewoon als ja, partner met wie je samen kan werken en dan het aanbod kunnen vergroten. Maar die heb ik nog niet gevonden.
En dat betekent dus een partner in de, dat je zegt van samen hier bakken?
Nee. Nee,
oh.
Nee, nee, echt. Ik ben hier vol. Dus mijn koelkastcel is vol. Mijn kneders zitten vol. Mijn oven zitten vol. Maar zelfstandig iemand... Ik ben ook gewoon maar begonnen.
Maar waarom? Wat is dan toegevoegde waarde
aan
partner?
Dat wij... Nou ja, wat is het belangrijkste voor een ondernemer? Dat is de klant.
Ja?
De klant. Ik heb meer vragen dan aanbod. En ik vind het leuk om... om daar dan meer gehoor aan te kunnen geven.
Maar dat betekent dat je eigenlijk al iemand dan zoekt... die al een bakkerij heeft.
Ja, of als thuisbakker dat aan het ontwikkelen is... en een stapje wil maken naar professioneel bakken. Maar het is hier dun bezaaid. En ik zou graag willen samenwerken. En natuurlijk is het ook leuk om samen te werken. Kan je elkaar inspireren en elkaar ook scherp houden. Zal ik ziek worden, dan heb je toch brood. Dus dat is ook fijn. Want nogmaals, ik vind dat daarin de klant centraal staat. Voor mij is dit wat ik doe. Dit is het. En mijn ambitieniveau zit er veel meer in. Ik heb nog zo'n lijst van broden die ik wil uitvogelen aan smaken en toepassingen. Ook omgaan met tegenslagen als het weer opeens omslaat en dat het de kwaliteit van de brood te goed is of dat de oogst minder is. Dus die ontwikkeling zoek ik in mezelf. Daarmee kan ik nog jaren voort. Yeah. Dat soort zaken. Ik hoef niet belangrijker te worden als bakker, groter te worden. Ik ga niet investeren en van alles doen. Ga ik gewoon niet doen. Dit is het voor mij.
Nou, bedankt,
voor mij is het zo goed.
Ik kan nu gewoon een andere. Ja, ik heb hier ongeveer 20 vragen staan over de toekomst, maar die is wel duidelijk.
Heel duidelijk. Ja.
Ja, dit is waar.
Dus ik wil een betere bakker worden nog.
Ja.
Maar ik vind het wel heel leuk als meer mensen, als mensen geïnteresseerd zijn en het lekker vinden, dat meer mensen daar dat kunnen eten. Ja, dus dan ga ik toch kijken vanaf, die klant.
Jij wilt als het ware gewoon wel jouw kennis delen.
Maar ook dat mensen bij het product kunnen komen.
Ja.
Zodat ze het verschil ook kunnen proeven. En niet iedereen vindt deze brood lekker, hè? Echt niet.
Nee, klopt.
Nee, maar de mensen die het wel lekker vinden... Nou, daar zou ik het fantastisch van vinden... als zij er ook aan kunnen komen.
Ja.
En dan hoef ik niet beter van te worden. Dat is dan apart, weet je wel. Dan mag een andere bakker dat doen. Maar als je daarin kan sparren en samen kan optrekken...
Hoeveel deze bakkers zijn er dan nu, denk je, hier in het Hoge Land... of iets verder nog?
Nou, in de Graanrepubliek hebben we natuurlijk bakker Wiebrand... die heel goed brood bakt. En je hebt wat kleintjes die ook wel dezen bakken. En de meeste bakkers hebben wel een dezen brood. Dat is niet altijd van een eigen dezencultuur. Dat is soms gewoon een poedervorm die ze aanmaken met water. En dan zeggen ze het is een dezen brood. Er wordt wel veel kleine dingetjes gedaan. Er zit hier niet ver weg nog een andere bakker. Maar die doet veel meer ook hartige broden. En broodjes belegd met van alles. En ook deze. Dus het voldoet nog niet.
Wat mij dus echt opvalt. Je bent dus eigenlijk binnen een hele korte tijd bijzonder succesvol geworden. Had je dat verwacht?
Nee, totaal niet. Nee. Echt totaal niet. Nee. Nee. Ik schrok voor de blubber.
Ja. Want hoe heb je de eerste keer gedaan? Heb je gewoon een folder opgehangen? Of
ik dacht, ik ga heel stilletjes beginnen. Ja. Dus ik dacht, ik heb eigenlijk helemaal niks verteld verder. En ik heb, voordat we open gingen op zaterdag, op woensdag, geloof ik, een flyertje in het dorp rondgebracht. Nou, het is niet zo'n heel groot dorp, zoals je weet.
Het hele dorp stond hier min of
meer. Maar een van de dorpsgenoten werkt bij RTV Noord. Dus toen werd ik gebeld van, we komen even een item maken. Mag dat? En dus op de openingsdag stond hier, het was wel gelukkig alleen radio. Maar het erg was nog, ik had me niet verslapen. Het was echt Echt bizar, toch? Dus ik was echt totaal in de stress. En dan met die microfoon onder mijn neus. En iedereen kwam kijken. En ik kon nog helemaal niet goed productie maken. Ik had toch helemaal niet die snelheid van heel veel brood. Dus ik had, 20 broodjes liggen of zo. Dat was na 10 minuten uitgekocht.
Oh, ja.
Ik zei echt. En toen begon. Ja, toen hadden mensen dat ook nog gehoord. Dus de week daarna was het alleen nog maar weer drukker.
Fantastisch.
Nou, het was echt. Ik was echt.
Want als je het brooddepot even googelt, dan krijg je best wel wat media-aandacht zo voorbij.
Ja, vind ik veel heel erg leuk.
Valt me echt op. Ja. Oké, dat is wel heel erg leuk.
Ja, ja.
Ik heb een decemliefhebber gevraagd.
Ah ja.
En die had een vraag aan jou over jouw succesvolle bakkerij.
Hoi, ik ben Sanne Koning. Ik woon in Leens. Omdat je deze brood bakt, is dat de reden dat Brooddepot succesvol is? Of denk je dat als je gewoon gistbrood had gebakt, het ook een succesvol bedrijf was geweest?
Ja. Is het feit dat het een bakkerij is? Of dat je zegt van nee, het is toch mijn deze brood is dan, dat is hem.
Ik vind het heel moeilijk te beantwoorden. Dat vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat we zijn niet zo'n heel druk bevolkte gemeente, het Hoge Land. Maar dat er in de populatie meer mensen dan gemiddeld misschien wel bezig zijn met gezond eten. En wat ze daar voor beeld bij hebben. Ook mensen meer dan gemiddeld zich bewust zijn van lokaal eten en wat een fantastische provincie we hebben. Weet je hoe bijzonder dat is, dat je daar trots op mag zijn. En als er dan een ambachten, denk ik, zijn heel erg populair geworden de laatste 10 jaar. Nieuwe waardering voor, of het dan gaat om kaas of kaars of brood of wat dan ook. Dus daar zit een romantiek omheen, zeker bij brood. Brood is romantiek. Heb ik begrepen.
Ja, dat is het echt, ja.
Dus dan, en mensen zijn nieuwsgierig. Dus dan gaan ze proeven. En als het dan meevalt, dan zijn ze blij. Maar voor de rest weet ik het niet. Nou, en klanten zijn, dat weet ik wel vrij zeker, redelijk trouw. We verbinden zich wel.
Yeah.
Ja, dus iemand zei wel eens, in de stad kan je op een gegeven moment naar links en naar rechts en naar onder de boven lopen. En heb je wel een aanbieder. Dus dan kan je veel meer shoppen. Dus heb je meer keuze. En dan zeggen ze, ik ga nu daar bij jou dit doen. En dan komt daar weer een nieuwe. Dan ga ik daar eens naartoe. Dus, en hier, in het begin is er echt best wel wat fout gegaan. En toch hebben mensen me dat allemaal vergeven, zei ze. Ja, niet allemaal, maar een heel groot deel van de klanten zijn vanaf het begin, ook als het fout was gegaan. En ik zei van, ja, weet je, het ligt u nu. Gods, neem maar mee. Ik hoef er niks voor, want het is niet wat ik wil, weet je. Ja. En dan toch, ik vertrouw jou en ik wil bij jou mijn brood kopen.
Ik ben aan het einde van mijn blaadje. De vragen zijn op. Saskia, ik vond het heel leuk dat we bij jou deze podcast mochten opnemen. Dankjewel voor je gastvrijheid en al dat lekkers dat je ons hebt voorgeschoteld. Anita, superleuk om deze podcast met jou te maken. Ik hoop dat nog vele, vele gaan volgen.
Zeker weten. Ja.
Binnenkort is er weer een nieuwe podcast. Waar we op zoek zijn, zeggen we lekker nog niet. Dus blijf ons vooral volgen via de site keukenvergroningen.nl en op Facebook. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar info@keukenvergroningen.nl. Later.
Deze podcast is geproduceerd door DutchUncle.tv.